Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen samen op Psalm 97, het eerste en vierde vers. 97 vers 1, God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer en dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. 1 en 4 van 97. De schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in de profetie van Jeremia. We lezen daaruit het 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Jeremia 10, vers 1 tot en met 16. In aansluiting daarop zingen we uit de berijming van de 10 geboden. Het 3e vers: voor beeldendienst zult gij u wachten. Ik ben de Heere, een ijverig God. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de apostolische geloofsbelijdenis. Wij lezen Jeremia 10, vers 1 tot en met 16, zingen uit de berijming van de 10 geboden het 3e vers en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Hoort het woord dat de Heere tot jullie spreekt, o huis Israëls. Zo zegt de Heere: leer de weg der heidenen niet, en ontzet u niet voor de tekenen des hemels, terwijl zich de heidenen voor dezelve ontzetten. Want de inzetting der volken zijn ijdelheid, want het is hout dat men uit het woud gehouwen heeft, en werk van de werkmeesters handen met de bijl. Men pronkt het op met zilver en met goud. Zij hechten ze met nagelen en met hamers, opdat het niet waggelen. Zij zijn gelijk een palmboom van dicht werk, maar kunnen niet spreken. Zij moeten gedragen worden, want zij kunnen niet gaan. Vrees niet voor hen, want zij kunnen geen kwaad doen. Ook zo is er geen goed doen bij hen. Omdat niemand u gelijk is, o Heere, zo zijt gij groot. En groot is uw naam in mogendheid. Wie zou u niet vrezen, gij koning der heidenen? Want het komt u toe, omdat toch onder alle wijzen der heidenen en in hun ganse koninkrijk niemand u gelijk is. In één ding zijn zij toch onvernuftig en zot. Een hout is een onderwijs der ijdelheden. Uitgerekt zilver wordt van Tarsis gebracht, en goud van Ufas, tot een werk van de werkmeester en van de handen van de goudsmid. Hemelsblauw en purper is hun kleding. Een werk der wijze zijn zij al tezamen. Maar de Heere God is de waarheid. Hij is de levende God en een eeuwig koning. Van zijn verbolgenheid heeft de aarde en de heidenen kunnen zijn gramschap niet verdragen. Aldus zult gij lieden tot hen zeggen: de goden die de hemel en de aarde niet gemaakt hebben, zullen vergaan van de aarde en van onder deze hemel. Die de aarde gemaakt heeft door zijn kracht, die de wereld bereid heeft door zijn wijsheid en de hemel uitgebreid door zijn verstand. Als hij zijn stem geeft, zo is er een gedruis van wateren in de hemel, en hij doet de dampen opklimmen van het einde der aarde. Hij maakt de bliksemen met de regen, hij doet de wind voortkomen uit zijn schatkameren. Een ieder mens is onvernuftig geworden, zodat hij geen wetenschap heeft. En ieder goudsmid is beschaamd van het gesneden beeld, want zijn gegoten beeld is leugen en er is geen geest in hem. Ijdelheid zijn zij, een werk van verleidingen. Ten tijde hunner bezoeking zullen zij vergaan. Jacobs deel is niet gelijk die, want hij is de volmeerder van alles. En Israël is de roede zijner erfenis. Heere, de Heerscharen is zijn naam.
Thank you.
ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan opnieuw luisteren naar de uitleg van de catechismus bij het tweede gebod. En ik lees nogmaals zondag 35 met u. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat ze mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Laten we samen de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en vragen om zijn zegen. Heere, voor de tweede maal op deze rustdag komen wij voor uw aangezicht en zoeken wij uw aangezicht. En laat het, Heere, voor ons een zaak van ons hart mogen zijn. Dat we hier naartoe gekomen zijn. En dat we hier onze plaats hebben ingenomen. Onze ogen hebben gesloten en onze handen hebben gevouwen. En zo mogen aanbidden zoals u aanbeden wilt worden. Want we zijn met de behandeling van de geboden bezig. En niet alleen verbiedt u ons om andere goden na te volgen, iets in de plaats van u of naast u dienen, of waar wij ons heil van verwachten. Maar u schrijft ons ook voor hoe dat u gediend wil worden. En heren, dan is toch een van de belangrijke regels in uw koninkrijk, dat niet de plaats waar wij aanbidden het belangrijkste is. Dat niet de buitenkant van ons aanbidden het belangrijkste is, maar dat wij aanbidden in geest en in waarheid. Dat het een zaak van ons hart moet zijn, als wij tot u naderen. Want daar hebt u toch zo vaak over geklaagd, ook bij monden van de oude profeten. Dat het volk tot u naderde met hun lippen, maar dat hun hart zich verre van u hield. En zo kan onze godsdienst aan de buitenkant alles wel schoon en netjes lijken. En dat we ook door uw voorzienigheid in een kerk van de reformatie mogen plaatsnemen, die gezuiverd is van de beelden en van de beeldendienst. En waar het woord centraal mag staan, maar waar we toch niet in geest en waarheid dienen. En als dat zo niet is, Heren, als wij geesteloos in de kerk zitten, geesteloos onze handen vouwen en geesteloos onze ogen sluiten en geesteloos straks gaan luisteren naar de prediking, dan doet het ons geen nut. En dan zijn we niet anders en niet beter dan hen die andere goden navolgen of die op een eigenwillige manier u zoeken te dienen. En daarom smeken wij u, Heere, om de geest der genade en der gebeden. Omdat die het zal maken tot waarheid in ons binnenste. Dat dat een zaak van ons hart mag zijn. En, Heere, dat wij de klanken uit uw woord, met name vanuit de psalmen, mogen gaan herkennen. En ze tot de onze mogen maken. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel bezwijkt ook van verlangen. Mijn hart roept uit tot de levende God. Maar zoals de tollenaar, die zo laag geacht werd, geminacht door die hogere mensen, geminacht ook door zichzelf, want hij walgde van zichzelf, maar toch het niet kon nalaten om zijn toevlucht bij u te zoeken en de verzoening buiten zichzelf in u, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt, te zoeken. Heere, wilt u dat werken? En geef zo, Heere, dat het waar mag zijn wat ook dit gebod zegt. Dat er mensen zijn die u lief hebben en uw geboden onderhouden. Van nature zijn we als die mensen die misdaden hebben. De misdaad der vaderen die gij bezoekt aan de kinderen tot in het derde en het vierde lid. Dergenen die u haten, haters van u. Dood door misdaden en zonden. Zo is het van nature. Maar er zijn ook mensen, Heren, die behoren tot uw liefhebbers. En daar is wat mee gebeurd. Daar is een goddelijk ingrijpen geweest. Er is de arm des Heren geopenbaard. Daar hebt u een wedergeboorte gewerkt. Een geboorte uit God. Een geboorte uit de geest. En Heren, daar smeken wij u om. Dat u dat leven wilt werken voor het eerst in dode zondaars harten. Opdat we u gaan dienen zoals u gediend wil worden in geest en waarheid. Opdat we u lief mogen krijgen omdat gij ons eerst hebt lief gehad en zo uw geboden mogen leren navolgen. Omdat u het zo waard bent, Heere, om gediend te worden. Om lief gehad te worden. Heere, wilt u ons zo nabij zijn in het spreken en in het luisteren. En dat we niet anders begeren dan u zo te dienen zoals dat u van ons vraagt en zoals u dat ook waard bent. Leid ons dan in de verkondiging van het woord, dat het Bijbels mag zijn, opkomend uit de schrift, naar de zin en mening van de Heilige Geest. Opdat u, o Geest der waarheid, er gebruik van kunt maken en het toe kan passen aan onze harten. Wilt u het begrijpelijk doen laten zijn, Heren, voor jongeren, voor kinderen, opdat ook ouderen het dan ook zullen kunnen verstaan, dat we het ook in onze tijd kunnen toepassen, die oude geboden van zoveel eeuwen geleden, maar dat we verstaan zullen dat uw geboden zeer wijd zijn en dat ze nog steeds niet aan actualiteit en zeggingskracht hebben ingeleverd. En geef zo, Heere, dat het alles mag zijn tot eer van uw heilige naam en tot heil van onze zielen. Heere, we bidden u voor al het werk dat in uw koninkrijk geschieden mag. In onze gemeente, niet alleen in de prediking, maar ook in alle ambtelijke werkzaamheden. Als de kerkenraad in de vacature of de herverkiezing kandidaten heeft voorgesteld. Heere, we zien op tot u. Wilt u zelf sturen, besturen, waken en geven, Heere, dat u erin mee mag komen. Geef zo, Heere, dat het waken over de gemeente en het wijden van de gemeente een zaak van u mag zijn. Dat gij het zijt die mensen zendt en roept en bekwaamt om vanaf de kanselen bij de huizen uw woord te doen horen en op allerlei manieren hun ambtelijke arbeid mogen doen. Laat er een gebed in de gemeente mogen zijn, Heere. Opdat we bewaard mogen worden bij die oude paden die gij ons hebt aangewezen. En bij het beginsel waarin we kerk mogen zijn, gegrond op schrift en belijdenis. We bidden u, Heere, voor het werk ook buiten onze gemeente. In ons kerkelijke bestaan van de klassees en de particuliere synoden. Als er ook van ons, van onze kerkenraad, drie zijn die naar de particuliere synoden zijn afgevaardigd. Heere, geef dat in dit zo cruciale jaar, zoals het toch lijkt te zijn, in het bestaan van onze kerken, dat we mogen bemerken, Heere, dat u een God van wonderen bent. U die in het verleden toch al tegen alle verwachtingen in uw kerk behouden hebt bij de waarheid, dwalingen hebt aangewezen en dwaalleraren uitgezuiverd hebt. Heere, wilt u het opnieuw doen? Wij weten niet meer hoe het moet. En naar ons besef zijn we aan het einde gekomen met onze kerken. Maar bij u, Heere, als er bij ons verlegenheid is, dan kan dat toch voor u een gelegenheid zijn om te laten zien dat u regeert en dat u uw kerk ook bewaart en vermeerdert. We bidden u, Heere, voor al het kerkelijke leven in ons vaderland, de kerkverbanden die er zijn, die enerzijds getuigen van ons menselijke handelen, maar die anderzijds ook getuigen dat u toch nog wilt bewaren bij uw woord en dat de leer der vaderen ook in de kerkverbanden toch door mag gaan. Heere, wilt u te midden van alle verdeeldheid en verscheurdheid de leer die naar de godzaligheid is toch bewaren en in de kerken tot een eenheid doen laten zijn, opdat die formulieren die gij ons hebt geschonken echt formulieren van eenigheid mogen zijn, waarin we elkaar herkennen en kunnen vinden. Wil uw kerk wereldwijd gedenken, al het werk wat daarin geschieden mag. Ook onze jongeren, als kerkelijke jongeren die uitgegaan zijn naar Ethiopië, naar Oeganda, anderen gaan naar Ghana toe. En wellicht zijn er nog weer andere plaatsen waar jongeren vanuit school of de kerk of een werkgroep hun gaven mogen besteden en hun naasten zo ver weg mogen helpen. We danken u, Heere, dat die jongeren er zijn. Wilt u ze beschermen ook op de onveilige wegen en door de lucht. En ook in die landen die toch zo heel anders zijn ingericht als de onze, beschermen. En geef dat ze ook op uw tijd weer veilig thuis mogen komen. Heere, wil zo al dat werk in de zending en de evangelisatie gebruiken. Opdat uw naam mag worden geheiligd en uw koninkrijk mag komen. Opdat het evangelie van vrije genade aan alle creaturen mag worden verkondigd. En wilt u ook denken aan de kerk die in de verdrukking leeft, allen die lijden om de belijdenis van uw naam. Houd ze staande, Heere, te midden van het woeden van de wereld en van de duivel. En laat uw waarheid de vervolgers tot volgelingen mogen maken. We bidden u, Heere, voor het volk van Israël, waar ook evangelieverkondiging is. Wilt u het zegenen en dat de kring van de Messias belijdende Joden mag worden uitgebreid, dat er vele nachtdiscipelen mogen bekeerd worden en in het openbaar mogen uitkomen voor die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En gedenk dat volk, Heere, ook te midden van de oorlog die maar voortduurt. En daarbij betrekken we ook het volk van de Oekraïne, maar ook alles wat er in Rusland geschiet. Heere, wilt u toch te midden van al die verwarring en benauwdheid en vervolging en bloedvergieten, wilt u kracht geven, in het bijzonder aan uw kerk daar, om te zien op u, die overwonnen hebt en die eenmaal uw koninkrijk van vrede en van gerechtigheid zal werken. Heere, zie zo op ons in uw genade neer. Geef ons een goed en een gezegend samen zijn. Bewaar voor de boze en voor de zonde. En wilt u ook genadig vergeven en onze schuld van heel ons leven verzoenen door het allesbedekkende bloed van de Heer Jezus Christus. En schenk ons het geloof, Heere, om daar ook deel aan te krijgen. We smeken het u uit genade alleen. En om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we uit Psalm 99, de versen 6, 7 en 8. 99 vers 6. Uit zijn heiligdom in een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet. Het zevende gij met hen begaan hebt hun wens voldaan en het achtste geef dan eeuwig eer onze God en Here. 6, 7 en 8 van Psalm 99, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Here en zijn dienst. De Here zegen u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 115, het tweede vers. Nochtans is God het doel van onze lof. Hij, onze God, hij woont in het hemelhof en doet al zijn behagen. Dat is het tweede vers van Psalm 115, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, toen de Romeinse generaal Pompeius in het jaar 63 voor de geboorte van de Heer Jezus Christus Jeruzalem innam, toen heeft hij heel brutaal de tempel betreden. En hij ging dat gebouw binnen. En hij beschrijft in zijn verslag van de inname van Jeruzalem wat hij daar aantrof. Hij omschreef de tempel als een leeg gebouw. Dat verwonderde hem. Een leeg gebouw. Want de tempels in Rome, die stonden vol met beelden. En dat gold voor alle tempels die hij aantrof in de volkeren die hij had overwonnen. Maar de tempel in Jeruzalem was leeg. En gemeente, dat typeert ook direct wat beelden doen. Die vervullen de leegheid. Want overal waar het wezen van de godsdienst ontbreekt, waar het wezen van de godsvreze ontbreekt, daar wordt dat opgevuld met beelden die vereerd worden. Afgoden. Daarom in onze tijd, vol van secularisatie en ontkerkelijking, zoekt de mens van alles om die leegte op te vullen. Met allerlei afgoden. Zo hebben we vorige keren gehoord. Andere goden in plaats van de enige ware God. En ook als het wezen gaat ontbreken, gemeente, in de reformatorische kerken. Het is een opmerking van een predikant die ooit christelijk gereformeerd was, later oud gereformeerd geworden, dominee C. Smits, die zei: als het wezen gaat ontbreken, dan gaat het al meer om de vorm. Als het wezen gaat ontbreken, het dienen van God in geest en waarheid, dan gaat het al meer om de vorm, dan hebben we onze godsdienst en onze kerkgebouwen vol van liturgieën. En vol van allerlei beelden, uitingen die alleen maar een stuk leegheid camoufleren. In het tweede gebod, gemeente, gaat het dus om die eigenwillige godsdienst, die dienst aan de beelden. Waarin de Heer eigenlijk doorgaat op wat hij in het eerste gebod heeft gezegd: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Daarin heeft hij gezegd dat hij alleen gediend wil worden. Dat is het eerste gebod. Hij wil alleen gediend worden. Geen andere goden. Geen Baal. Geen Apollo. Geen Jupiter. Geen popsterren. Geen filmsterren. Geen waarzeggerij. Geen tovenarij. En alles wat daaronder valt. Alles wat wij naast God of in de plaats van God hebben, waar wij ons vertrouwen op stellen. Waar wij ons levensgeluk uit willen halen. En in het tweede gebod gaat de Heer daarop door. Maar dan gaat het erover hoe hij gediend wil worden. Niet door middel van een beeld. Zoals dat de Israëlieten dat deden bij en met het gouden kalf. Door middel van dat gouden beeld Jehovah aanbidden. Geen beeldendienst. En ook niet om daarmee God te aanbidden. En we hebben gezien, de jonge mensen weten dat ook van de catechisatie. We zijn er juist ook met een aantal groepen ook over bezig, over de wet. Dat dat beeld slechts een eindproduct is van iets wat in ons hart en in ons hoofd allang geboren was. Een godsbeeld. En het snijden van een beeld of het houden van een beeld is slechts het eindproduct. Jullie weten nog, jongens en meiden, Gods beelden die we allemaal misschien wel kennen en hebben. Een beeld van God zonder ogen. En dat bewijzen we door, zeker in het verborgen, dingen te doen. Vanuit de gedachte, als mijn moeder het maar niet ziet, of als mijn vrouw het maar niet ziet, of mijn man het maar niet ziet. En we houden er geen rekening mee of we geloven niet dat God ogen heeft. Een God zonder oren. Ik bid wel, maar hij hoort niet. Enzovoorts, al die verschillende godsbeelden. Nou, dat was het negatieve van dit gebod, zo heb ik al eerder gezegd. Elk gebod heeft een negatieve kant. Gij zult niet, gij zult geen. Maar elk gebod heeft ook een positieve kant. En dat zien we ook bij deze zondag. Er zijn nog een aantal elementen blijven liggen. Hoe God wel wil dat wij hem dienen. En daar willen we vanavond de aandacht aan geven. De positieve kant van het tweede gebod. Hoe God wil dat wij hem dienen zouden. We letten op het onderwijs in dit gebod. Dan gaat het met name over vraag en antwoord 97. De bedoeling van dit gebod. De levende verkondiging van zijn woord. Zo wil hij zijn kerk onderwijzen en ook geëerd worden. En ten derde de belofte bij dit gebod. En dat is nou weer iets wat de catechismus dan niet behandelt. Dat zei ik vorige keer ook. De bedreiging bij dit gebod. Dat was bij dit gebod dat hij de misdadervader bezoekt aan de kinderen. De catechismus geeft daar geen aandacht aan. Ik heb het vorige keer toch gemeente moeten behandelen. En dat geldt ook bij en voor de belofte bij dit gebod. Doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Dat is geen kritiek op de catechismus, maar een aanvulling gegrond en opkomend uit Gods woord. Dus hoe God gediend wil worden. Vanuit het tweede gebod, het onderwijs bij dit gebod, de bedoeling van dit gebod en de belofte bij dit gebod. Vraag en antwoord 97... gaat dus over het maken van een beeld. En er wordt gevraagd, mag je dan helemaal geen beelden maken? De catechisme stelt die vraag en geeft een positief antwoord. Ja, dat mag. Wij mogen schepselen afbeelden. We mogen ze schilderen, tekenen, houwen, gieten en wat al niet meer. Dat is allemaal toegestaan. Maar, zo zegt de catechismus, op grond van het woord, als mensen die gegoten, gesneden, gehouwen beelden als een representant van God gaan zien, en door middel van die beelden God willen aanbidden, zoals men dat bij het gouden kalf deed, dat was geen andere God zoals Baal, nee, ze wilden Jehovah aanbidden door middel van dat beeld. En dat verbiedt God hier. Maar hij verbiedt niet om beelden te maken. Want de Heere zelf heeft een keer een opdracht gegeven om een beeld te maken. De jongens en meiden van de catechisatie die weten dat. We hebben het van de week behandeld. Hoe de Heere aan Mozes de opdracht gaf om een slang, een koperen slang te maken. Een beeldenis, een afbeelding van dat dier. In die geschiedenis toen al die vurige, die giftige slangen daar rondkropen en al die mensen beten. En velen stierven er door dat gif. En toen heeft God gezegd, maak u een koperen slang. En verkondig daarbij dat aan ieder die op de koperen slang ziet, als hij gebeten is, hij zal leven. Dus daar geeft de Heere zelf de opdracht om dat beeld te maken. Hij zegent dat middel ook. Dat is dus iets heel belangrijks geweest in het bestaan van het volk van Israël. En wij kunnen begrijpen dat toen die plaag was overgegaan en toen al die mensen genezen werden en die slangen weg waren, dat de Israëlieten dat beeld van die koperen slang bewaard hebben. Daar had God immers gebruik van gemaakt. En de Heere vond dat ook goed. We lezen niet dat hij er kritiek op had dat dat beeld bewaard werd. Ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben of waar ze het bewaard hebben. Maar honderden jaren lang heeft die koperen slang ergens gestaan of ergens gelegen. Hebben ze hem ergens opgeborgen. Totdat wij in de tijd van koning Hiskia, honderden jaren later, tegenkomen dat het volk van Israël die koperen slang tevoorschijn had gehaald en dat men zich voor die slang ging neerbuigen. Die slang die notabene door God was gegeven. Hij zelf had die slang laten maken. En toen Hiskia dat zag, die godvrezende koning Hiskia, toen begreep hij dat dit een zonde was tegen het tweede gebod. En hij heeft niet heel soft gezegd, jongens, dan doe dat nou niet. Buig je daar nou niet voor neer. Nee, hij heeft gezegd, geef hier dat ding. Het is maar een nehoestaan, zo staat er dan. Een koperen ding. En hij heeft het verwoest, hij heeft het kapot gemaakt. En vandaag zouden we zeggen, Hiskia, wat doe je nou toch? Dat is cultureel erfgoed, dat is religieus erfgoed. Hij zegt, nee, het is maar een koperen ding. En als een mens daar afgoderij mee gaat bedrijven, dan vernietig ik het op last van God zelf. Geen gesneden beeld, ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Hoe is dat na de Bijbelse tijd? Na het Oude Testament, na het Nieuwe Testament, waarin er dus allerlei beeldendienst was. Nou, de catechismus heeft vanuit het woord dit gebod ook geactualiseerd. En heeft de vraag gesteld, in vraag 98, maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Een toepassing op dat tweede gebod. Een actualisatie in de tijd van de reformatie. Mogen we geen beelden in de kerk hebben voor die mensen die niet lezen kunnen, die niet schrijven kunnen, die de Bijbel dus niet kennen? Mogen dat de boeken niet zijn voor de leken? En wat is een leek? Wij gebruiken dat woord ook wel eens. Hè. Ik ben een leek op dat gebied. Ik ben een leek op wiskundig gebied bijvoorbeeld, daar snap ik niks van. Maar oorspronkelijk was het woord leek iets wat in de theologie gebruikt werd. Een laicus, het Latijnse woord laicus, dat betekent iemand die niet tot de geestelijke stand behoort. Die geen verstand heeft van geestelijke zaken, die de wet niet kent, die het woord niet kent. Nou, zeker in die tijd was het gewone volk totaal onkundig van wat er in de Bijbel staat, want ze kenden de Bijbel niet, ze kenden de taal waarin geschreven en gesproken werd, niet Latijn. Nou, mag je nou voor zulke mensen geen beelden maken, taferelen schilderen, hè, zoals we dat ook voor de kleine kinderen toch doen in de kinderbijbels, die snappen dat allemaal nog niet zo en door middel van wat plaatjes kun je dan die kinderen onderwijzen. Zullen we dat nou in de kerk ook maar niet doen? Dus de kerkgebouwen vol zetten met beelden, zodat die eenvoudige leken die niet tot de geestelijke stand behoren ook een beetje kunnen begrijpen wat er dan in de Bijbel staat. Nou, dat lijkt een heel aantrekkelijk motief. Maar de catechismus zegt op grond van het woord nee. Want we moeten niet wijzer zijn dan God. Dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, dat wil zeggen door beelden die niet spreken kunnen. Niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Te meer omdat als wij nagaan wat die beeldendienst, al die boeken der leken in de Romeinse kerk hebben gebracht, wat de uitwerking er is van is geweest, dan zie je dat die beelden mensen niet bij het woord hebben gebracht, maar juist bij het woord vandaan hebben gehaald. Want de mensen gingen zich voor die beelden neerbuigen. En die gingen met die eigenwillige godsdienst en met de hele sante kraam in die Romeinse kerk zondigen tegen het tweede gebod. Terwijl God heel duidelijk in zijn woord heeft gezegd dat hij de levende verkondiging van zijn woord als het middel heeft aangewezen om zijn christenen te onderwijzen. Dat kunnen we op allerlei bladzijden in de schriften vinden. Het middel om de zaligheid aan mensen te brengen, dat is door middel van de verkondiging van zijn woord. Het is door de dwaasheid der prediking dat God zalig maakt hen die geloven. Het geloof, zo zegt Paulus in Romeinen 10, is door het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. En niet door beelden, niet door toneelspelen. Paulus wist daarvan. In die tijd had je de Griekse toneelspelen. Maar Paulus heeft er nooit gebruik van gemaakt, want de Heer Jezus heeft zich er nooit van bediend. Hij heeft ook niet de opdracht gegeven aan zijn discipelen om door middel van drama, toneelspel, het kruisevangelie uit te beelden bijvoorbeeld. Nee, predik het evangelie aan alle creaturen. Predik het woord. Houd aan tijdiglijk en ontijdiglijk. De overdracht van Gods woord moet geschieden door de verkondiging. En niet door de stomme beelden die niet spreken kunnen. Maar de levende verkondiging van het woord, gesproken door een dienaar van het goddelijke woord. En geen gebruik maken van film. En niet van toneel. En niet van drama en dans. En ik weet al niet wat voor middelen mensen vandaag de dag hebben uitgedacht om het evangelie dichter bij de mensen te brengen, zoals ze dat dan zelf zeggen. Maar net zo goed als in de Romeinse kerkgemeente gebeurt het ook vandaag de dag. Door middel van de beelden zijn de mensen niet dichter bij het woord gebracht, maar juist bij het woord vandaan getrokken. En het gebeurt vandaag de dag weer. Als mensen allerlei vormen in een kerkdienst gaan binnendragen, dan zie je dat de kerkdiensten veranderen. De liturgieën die worden al uitgebreider. Het gaat al meer om die uiterlijke dingen. Meer zingen. En gebruik maken van drama en van dans. Wat ik erbij voor moest stellen, ik weet het niet. En de kerkdiensten duren misschien nog wel even lang of zelfs dat niet eens meer. Maar waar wordt er op ingeboet? Wat is het slachtoffer van al die vormen? De prediking. Dat is een praatje, ik kan het niet anders noemen, van 10, 15 minuten. En dan stopt het weer. En de boodschap wordt al onhelderder en zit vol met allerlei hele en halve dwalingen. Dus al die vormen, bedoeld om het evangelie dichter bij de mensen van vandaag te brengen, leiden af van het woord. Want de prediking is het slachtoffer. En ze gaan regelrecht in tegen de opdracht om het woord te verkondigen. Dat is toch van meet af aan al het centrum geweest van de christelijke godsdienst, van de christelijke eredienst. Als je dat leest in de eerste Pinkstergemeente, de eerste Pinksterkerk in Jeruzalem, dan worden daar de grondtrekken van de eredienst aangegeven, dat de apostelen eendrachtelijk bijeen waren. volhardende in de leer, in de breking des broods en in de gemeenschap aan elkander. En in de gebeden. Daar zien we de pijlers, de grondtrekken van de reformatorische eredienst zoals wij die kennen. Met alle verschillen die er natuurlijk zijn. Maar de leer, de prediking, niet een praatje van 15 minuten, maar verkondiging. En gemeente, daar heeft een dienaar des woords tijd voor nodig. Daar moet u ook tijd voor nemen. Daar moet jij je toe zetten om mee te preken en te luisteren en te onderzoeken. En natuurlijk moet er een grens zijn aan hoe lang een preek moet duren, dat besef ik. Maar het woord van God is het alleszins waard dat dat onderzocht wordt, dat dat uitgediept, dat dat uitgeluisterd wordt. Want dit is het middel dat God heeft aangewezen om zondaren zalig te maken. De breking des broods, het sacrament. Toen in die eerste gemeente gebeurde het elke rustdag. En het was ook de wens van Calvijn dat elke zondag het sacrament van het heilige avondmaal bediend werd. Maar omdat de gemeenten groter werden en om allerlei praktische redenen is er door de reformatorische kerken uiteindelijk toe overgegaan om 4 keer per jaar het sacrament te bedienen. Het gebed, de gemeenschap aan elkaar. Deze grondtrekken, gemeente, die wijzen aan hoe God gediend wil worden in de erediensten. De omtrekken worden duidelijk van hoe God het wil hebben. Maar het hart van de nieuwtestamentische eredienst, dat ligt toch in de prediking van het woord. En in de gebeden en de sacramenten. En daar zullen wij ons aan moeten houden, ook in de 21ste eeuw. Wat de tijdgeest ons ook wil aanwijzen of aanpraten. En wat de psychologen ook zeggen, dat een mens van tegenwoordig niet langer kan luisteren dan 10 minuten, daarin hebben wij ons te oefenen. Al moeten we dan bedenken, gemeente, dat als wij dan dat dan een beetje op orde hebben, en als wij op goede Bijbelse gronden mogen zeggen dat onze eredienst toch heel veel lijkt op zoals het in de eerste gemeente was, dat we dan ook beseffen dat we er nog niet zijn. En dan kom ik bij dat tweede, de bedoeling van dat tweede gebod. Wat wil de Heer nou hiermee bereiken? Als het gaat om hem dienen, dan is de vorm natuurlijk alleen niet genoeg, al is die nog zo sober. En al staat de prediking centraal. En dan hebben we de sacramenten en de gebeden en al de andere dingen. Maar de vorm, daar is de Heer dan ook weer niet tevreden mee. Want dat is in het Oude Testament, komt dat toch ook altijd weer naar voren. Dat de profeten erover klagen dat zij de stem van God zijn als zij zeggen dat dat volk tot God nadert met hun lippen. Maar dat hun hart zich er verre van houdt. Of dat ze wel hun klederen scheuren, maar niet hun hart. Dan kan het met de uiterlijke vorm allemaal wel in orde zijn, maar het hart ontbreekt. En dat helpt de mensen ook niks. Al is het aan de buitenkant nog zo reformatorisch en nog zo vroom. En in het Nieuwe Testament wordt dat ook onderstreept, en ik denk alleen al aan die ontmoeting tussen de Heer Jezus en de Samaritaanse vrouw, waar ik hopelijk nog een keer, een aantal keren verder over zal kunnen mediteren met u. Maar dat de Samaritaanse vrouw dat ook vraagt aan de Heer Jezus. Waar moeten wij aanbidden? Moet dat nou in Jeruzalem zoals jullie dat zeggen, of moet dat hier op de berg Gerizim? En dan zegt de Heer Jezus, er zal een tijd komen dat we nog aanbidden zullen, nog hier, nog in Jeruzalem. Maar dan onderstreept de Heer Jezus de bedoeling van het dienen van God. Maar wie hem dienen, die moeten hem dienen in geest en waarheid. Die moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Want God zoekt naar waarheid in ons binnenste. Hoe is het met ons hart gesteld? En dat is de kerngemeente, want natuurlijk, wij mogen dankbaar zijn voor een eredienst zoals wij die kennen. En het is niet onbelangrijk hoe dat alles vormgegeven wordt en dat alles stichtelijk verloopt en dat alles ordelijk verloopt. Maar nogmaals, het is niet genoeg. We moeten niet denken dat we daarmee voldaan hebben aan dit tweede gebod. Hoe God gediend wil worden. Namelijk in geest en waarheid. Dat is nou een vraag voor mij. En voor de broeders van de kerkenraad. En voor u en voor jullie, voor ons allemaal. Hoe zitten wij, hoe staan wij hier in de kerk? Is dat in geest en waarheid? Met waarheid in ons binnenste? Of zitten we hier wel, maar laten we onze geest maar afdwalen? En dan hebben we weer van allerlei dingen zitten bedenken. Over de vakantie. Of over ons werk. Of over ons gezin. Of over onze hobby. Of over onze zonde. En dat je zo geesteloos in de kerk zit. En dat je zo geesteloos bidt. En zo geesteloos meezingt. En zo geesteloos luistert. Nou, dat is niet wat de Heer Jezus gezegd heeft. Die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. En laten wij niet te snel om ons heen kijken, gemeente, als het gaat om de overtreding van dit gebod. En misschien wat meewarig kijken naar de Roomsen met hun beelden. En die linkse gemeenten met al die vormen en liturgieën en wereldse elementen. Maar laten we ons eigen hart onderzoeken. Hoe het er daarmee voor staat. Of we werkelijk hem aanbidden in geest en in waarheid. Want als we zo geesteloos zijn, dan is die uiterlijke vorm niet genoeg. Daar prikt God doorheen. En de vraag is, hoe hebben wij ons voorbereid op de kerkdienst? Hoe heb ik dat gedaan? Want een dominee kan ook geesteloos preken. Al zegt hij ware woorden. Maar hij kan er zelf geesteloos onder blijven. En een ouderling of een diaken kan heel geesteloos in de kerkbank zitten. Ondanks dat het er aan de buitenkant indrukwekkend uitziet. En een kerkmens kan heel geesteloos met de dingen van Gods Koninkrijk bezig zijn. Maar kennen wij nou die gestalte van de tollenaar? Die lage mens die neergebogen ging. Op wie werd neergekeken door die hoge fariseer. Die zichzelf verfoeide. Maar verlegen was om een woord. Ja, om de verzoening met God. O God, wees mij de zondaar genadig. Of die Cananese. Ook weer zo'n onwaardig mens. Maar die niet bij Christus vandaan kon blijven. En die hem smeekte, Heere Jezus. Eén kruimeltje. Meer vraag ik niet. Eén kruimeltje. Daar heeft mijn ziel zo'n behoefte aan. En die hoofdman over 100. Heren, ik ben niet waardig dat God onder mijn dak zou inkomen, maar spreek slechts één woord. En de bloedvloeiende vrouw die haar bevende hand uitstak naar de zoon van zijn kleed. En de psalmdichter van 84 die zegt, hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heren der Heerscharen, mijn ziel bezwijkt. Mijn hart roept uit tot de levende God. Als we zo naar de kerk komen, vanuit die gezindheid, vanuit die honger en die dorst, vanuit die heilbegeerte. Niet naar de kerk komen, niet het huis van God liefhebben vanwege allerlei bijbedoelingen en bijgevoelens die er op zich wel mogen zijn. En daar bedoel ik mee dat je de kerk aan de Voordijk lief hebt. Want ja, hier heb ik altijd heel mijn leven gezeten. Hier ben ik binnengebracht door mijn ouders. Hier ben ik gedoopt. Hier heb ik mijn eigen kinderen laten dopen. Uit dit kerkgebouw of uit het vorige kerkgebouw, daar zijn mijn ouders begraven. Nou, dat zijn geen onbelangrijke dingen, gemeente, natuurlijk. Of die en die dominee, daar voelde ik me zo verbonden mee. Geen onbelangrijke dingen, maar dat is toch niet het hart van de liefde voor de dienst des Heren? Het mag er zijn, maar dat is het niet het hart. Het gaat om die liefdedienst. Het gaat erom dat God door middel van zijn woord overkomt. Dat hij spreekt door middel van dat woord. Dat we hem leren aanbidden in geest en in waarheid. Hem dienen zoals hij waard is. En daar is het de Heer om te doen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. In het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning. De tent, o hemelkoon, die ge u ter eer hebt opgericht. Rondom de prediking van het woord. Heere, spreek slechts één woord. Daar gaat het om. En dan vallen heel veel dingen weg, gemeente. Of bent u nog zo klein menselijk, dat u alleen maar kijkt naar de figuur op de kansel. En dat doet niet als die mensen in de tijd van Paulus zegt, maar ik ben van Paulus en ik ben van Apollos en ik ben van Kefas. En de derde is van weer een andere dominee. En dat ons zoveel in de weg staat dat je niet luistert naar het woord, maar op die mens ziet. Dan beroof je jezelf van de zegen van het woord. Maar gemeente, laten wij beseffen dat we hier, zoals Luther dat zegt, coram Deo zijn. Dat wil zeggen, voor het aangezicht van God. U bent hier niet voor mijn aangezicht. De figuur van de dienaar des woordsgemeente moet ook uiteindelijk een keer wegvallen. Met alle voor's en tegens die u misschien hebt bij de dienaar des woords. Maar die moet wegvallen. U bent hier voor Gods aangezicht. En als je geesteloos zit te luisteren, dan zie ik dat niet. En als je geesteloos je ogen sluit en meebidt, dan zie ik dat niet. Maar God is een geest. En God ziet uw gedachten. En God kent jouw hart. En hij weet hoe dat je bezig bent en hoe dat je erbij zit. Hij doorgrondt ons hart. Hij kent en hij proeft onze nieren. Wij zitten hiervoor en staan hier. Want ik betrek mezelf, gemeente, heel nadrukkelijk. Als ik de spiegel voorhoud, denk nou niet dat ik boven u sta. Ja, zo even letterlijk natuurlijk, maar ik kan naast u zitten. Want ik ben van nature net zo geesteloos als ieder ander mens. Vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ik versta ook niet de dingen die des geestes God zijn. Dat moet me allemaal geschonken worden. Maar laten we toch alsjeblieft beseffen, gemeente, dat we hier voor Gods aangezicht zijn. In de prediking, in het horen, in het bidden, in het zingen, in het orgelspel. In onze functie, in ons ambt als diaken of ouderling. Voor Gods aangezicht. En als we dat beseffen, gemeente, als dat een beetje begint door te dringen, dan ziet een kerkdienst er voor ons al heel anders uit. En dan zullen we toch hier op de kansel en u in de bank het hoofd allereerst moeten buigen. Wat heeft de Heer toch veel op onze godsdienst aan te merken. En wat hebben wij dit onderwijs nodig en wat moeten we toch bepaald worden bij de bedoeling van dit gebod. Hem dienen in geest en waarheid. En dan ook het derde. En zoals gezegd, dat ontbreekt dan in de uitleg van de catechismus, maar ik wil het toch behandelen omdat het ook in het gebod staat. Behalve de bedreiging dat hij de misdadiger vader bezoekt aan de kinderen, aan de derde en vierde lid, degene die mij haten. Maar ook de belofte. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. De Heer heeft gezegd dat hij een ijverig God is. Dat kwam bij de vorige keer ook aan de orde. Hij is een ijverig God. En dan nou moeten we ons door dat woordje niet op het verkeerde been laten zetten. Want het woord ijverig in de 17e eeuw was een ander soort woord dan dat het nu is. Als wij nu zeggen wat is ijverig, dan zeg je dat is vlijtig. Een ijverig meisje, zeggen we dan. Nou, die is vlijtig, die doet goed haar best. Maar ijverig in de wet, hier in het tweede gebod, dat betekent, of eigenlijk is dat woord naijverig. In de zin van jaloers zijn, maar dan in een positieve betekenis. Want jaloers zijn, jongens en meisjes, je mag natuurlijk niet jaloers zijn. Dat leren je ouders toch? Je mag niet jaloers zijn. Dat wil zeggen, je gunt iemand anders, je gunt een ander kind dat speelgoed niet, dat wil je zelf hebben. Dat is een verkeerde manier van jaloers zijn. Maar als de Heere zegt dat hij een jaloers God is, of in dat oud-Nederlandse woord een naijverig God is, of hier een ijverig God, dat is allemaal hetzelfde, dan bedoelt hij dat in positieve zin. Want dat heeft alles te maken met liefde. De liefde namelijk van een gekrenkte man of een gekrenkte vrouw die heeft moeten meemaken dat haar man of dat zijn vrouw overspel gepleegd heeft. Dat is de achtergrond van het woordje ijverig of naijverig. De Heere vergelijkt de relatie van hem met het volk, met een huwelijksverbond. Dan kunnen we allerlei profetieën kunnen we dat terugvinden. Onder andere in Hosea. En dan gebruikt de Heere dus dat voorbeeld van het huwelijk om aan te geven wat het met hem doet als het volk andere goden navolgt, of als het volk de beeldendienst erop nahoudt. Dan zegt hij dat is net als dat wanneer een man erachter komt dat zijn vrouw een bedrogen heeft. Als die man nou zijn vrouw lief heeft, hoe reageert zo'n man dan? Of zo'n vrouw die erachter komt dat haar man haar bedrogen heeft. Met jaloersheid. Met naijver. Want het is de liefde die gekrenkt wordt. En het is een liefde die toch gebleven is. Dat is het wonder van die naijver. Een gekrenkte liefde, maar hij is gebleven. En de Heere zegt tegen dat afgodische volk: keer nochtans weder tot mij, al hebt ge met vele boeleerders goereerd. Keer terug. Bekeert u tot mij. De gekrenkte God heeft nochtans dat volk lief en roept hen tot bekering. Jaloersheid. Dat wil zeggen, er wordt geen rivaal getolereerd. In de plaats van God of naast God iets of iemand hebben. En ook niet dat op een eigenwillige manier dat huwelijk wordt ingevuld. Want dat wordt ook gedaan. Dat je niet luistert naar de ander, maar dat je je eigen gang gaat. Nee, als je getrouw bent, dan vraag je aan elkaar, hoe wil jij dat ik je man ben? Hoe wil jij dat ik je vrouw ben? Hoe kunnen we nou elkaar lief hebben? Dat is een kwestie van geven en van nemen. En vaak meer geven dan nemen. En zo is het niet anders in het dienen van God. Niet iemand ernaast, niet op een eigenzinnige en een eigenwillige manier hem dienen. Want dan ontwaakt de naijver bij God, dan is hij jaloers. Dan is hij gekrenkt. En de Heere staat dat een poos toe. Hij is geduldig. Maar de Heere heeft een grens. Zijn geduld en zijn langmoedigheid is niet onbegrensd. En vandaar die bedreiging. Maar nu die belofte. En dat staat dan anders verwoord dan die bedreiging. Bij die bedreiging daar wordt gezegd, die de misdaad der vaderen, bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. We hebben vorige keer gehoord wat de uitleg daarbij is. Dat zal ik niet opnieuw gaan uitleggen, gemeente, hoe de invloed van ouders, als die één stap zetten, dan zetten de kinderen er 5 en dan zetten de kleinkinderen er 10. En steeds verder bij God vandaan. Maar als de Heere zijn belofte geeft, dan heeft hij het niet over het derde of vierde geslacht, maar dan zegt hij, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En dan bedoelt de Heer niet aan duizenden geslachten, maar aan duizenden personen. Hij maakt het heel persoonlijk. Aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Er zijn dus mensen, gemeente, die God lief hebben. Er zijn haters van God. Er zijn mensen die tegen Gods geboden ingaan, maar er zijn ook liefhebbers van God. Zo staat er in dit gebod. Er zijn mensen die zijn geboden onderhouden. Dat hoort heel duidelijk, gemeente, bij het dienen van God, het houden van zijn geboden. Er zijn natuurlijk allerlei christenen, of zo noemen ze zichzelf vandaag de dag, die zeggen, ja hoor, ik heb God lief en ik dien God. Maar je hoeft echt niet zoveel naar de kerk, hoor. Je kunt ook op het strand of in het bos de Heere dienen, maakt niet uit. En een beetje werelds vermaak, ach, wat geeft dat nou, de Heere wil ook dat je een beetje plezier maakt. En een keer een lelijk woord zeggen, joh, je bent allemaal maar een mens. En de kleding, ach, dat maakt niet uit. De buitenkant, God kijkt naar de binnenkant, toch? En met allerlei drogredenen en vonden gaan ze recht tegen het woord van God in en houden ze niet de geboden. Dat is nou geen teken van Gods vrees, gemeente. Dat is op zo'n manier marchanderen met het dienen van God. De grens opzoeken en ach, wat maakt dat uit. En God is ook wel met zijn tijd meegegaan. Nee, mensen die hem lief hebben, dat betekent en mijn geboden onderhouden. Zo zegt de Heer Jezus het toch ook. Indien gij mij lief hebt, houd mijn geboden. Volgt mij na. En dat er dus zulke mensen zijn, gemeente, dat is een wonder. Want hoe kan dat nou dat er mensen zijn die hem lief hebben? Het is geen wonder als er mensen zijn die hem haten. Want dat zit ons sinds de zondeval in het bloed. Geneigd om God en de naaste te haten. Daar hoeven we niks voor te doen. Maar er zijn mensen die hem lief hebben. En die zijn geboden onderhouden. We hoeven er niks voor te doen om die geboden te vertreden en te overtreden. Dat gaat vanzelf, want uit het hart komen voort alles wat tegen de geboden ingaat. Dus daar is een wonder gebeurd. Een wedergeboorte. Want anders kan een mens God nooit lief hebben. En dan kan een mens ook nooit de geboden onderhouden. Er is een goddelijk ingrijpen nodig. Een waarachtige bekering. En een waarachtig geloof. Dat God de wet inschrijft in het hart van die wedergeborenen. Die leven bij de vraag, Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? En daar heeft de Heer een belofte voor gegeven. Aan die liefhebbers van God. En die al strijdend en struikelend de geboden van de Heer onderhouden. En die met psalmdichter zeggen, hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Niet als een juk van de fariseeën, niet allerlei regeltjes van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Nee, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En daar heeft de Heer zo'n rijke en zo'n ruime belofte voor gegeven. Duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En ik zei al, dat gaat om personen. Dat gaat niet om geslachten, maar dat gaat om afzonderlijke personen. En dat wil ten eerste al zeggen, gemeente, dat als een mens tot bekering komt, als een mens een liefhebber van God wordt, dat dat nooit met een heel gezin tegelijk gaat. En nooit met een heel geslacht of een derde of vierde lid, zoals dat heet in de wet, tegelijk gaat. Mensen worden niet op een brede weg en via een wijde poort zalig. Nee, de smalle weg, heel persoonlijk. En de enge poort, waar je maar alleen doorheen kan. Maar hier opent de Heere dan ook een ruimte die bij hem is. Duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Hier gaan de registers van Gods genadekabinet open. En hier worden de handen van de Heere wijd uitgebreid. Duizenden dergenen die mij lief hebben. Er is ruimte voor de gezinnen. Er is ruimte voor de geslachten. Er is ruimte bij God. Voor een iegelijk. Dat brede gebaar waarmee de Heere de mensen roept en nodigt en toezegt. Alle geen einde der aarde, wend u naar mij toe en wordt behouden. En dan zien we dat gemeente gebeuren op die Pinksterdag. Waar die duizenden tot bekering kwamen, waar die ruimte bij God gevonden werd. Of bij die stokbewaarder, die zich erover verheugde dat hij met zijn ganse huis aan God gelovig was geworden. En datzelfde gebeurt bij Lydia en bij Cornelius de hoofdman. En gemeente, dit woord duizenden, dat geeft dus aan dat wij grote gedachten van God mogen hebben. En dat we in het aanbidden van God en in het dienen van God ruime gedachten van God mogen hebben. Want er is bij hem barmhartigheid te verkrijgen. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben. En wat is barmhartigheid? Barmhartigheid, gemeente, dat wordt bewezen aan mensen die het niet verdienen. Aan bedelaars. Aan mensen die niets daartegenover kunnen stellen. Kijk maar naar die tollenaar in de tempel. Die kon ook niks anders meebrengen dan alleen zijn zonden. Dat is ook een vraag, gemeente, als we naar de kerk komen. Wat nemen wij mee? De tollenaar die kon niks anders meebrengen dan zonden. En die had behoefte vanuit dat zondige hart aan barmhartigheid. Die had niets meer op zijn geestelijke bankrekening staan. Er zijn mensen die hebben nog veel te veel op die geestelijke bankrekening staan. Die houden nog zoveel over als ze naar de kerk komen. Maar een bedelaar die heeft niks meer. Die kan de Heer ook niks meer aanbieden. Die tollenaar die stond in het rood. Rood als karmozijn en als scharlaken. En hij kon niks anders meer voortbrengen dan alleen maar te zeggen: o God, wees mij toch de zondaar genadig. Wees met mij verzoend. Zo kwam hij naar het huis. Hij had Gods barmhartigheid nodig. Hij had Gods genade nodig. Iemand die, als hij de geboden nagaat, bij zichzelf moet waarnemen dat hij geen van die geboden heeft gehouden. Maar dat hij ze allemaal heeft overtreden. Dat hij in zijn hart geneigd is tot alle boosheid. Dat hij God op het hoofd heeft misdaan. Dat hij God vertorend en verdriet heeft. Maar van zo'n mens, zegt de Heer Jezus, hem is barmhartigheid geschonken. Hij heeft genade ontvangen. En gemeente, als je nou zomaar wil gaan, als iemand die niks heeft, dan alleen maar zonde en schuld en tekort, dan kan de Heer wat aan je kwijt. En dan wordt God, een God zoals Hij ook in zijn woord openbaart. Vorige week heb ik al die godsbeelden opgenoemd, een God zonder ogen, een God zonder oren en zonder handen en zonder hart. Maar wie zo zoals de tollenaar naar de tempel mag gaan, gemeente, die mag ervaren: onze God heeft ogen. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet. Hij aanschouwt de bedelaar, de tollenaar, die daar op zijn borst slaat en zijn ogen niet opheft naar de hemel. Onze God heeft oren. Hij hoort het geroep van de ellendigen. Onze God heeft een hart. Hij is innerlijk met ontferming bewogen over schapen zonder herder. Onze God heeft handen, milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Gemeente, leer toch ruim en rijk van deze God denken. Leer hem te aanbidden en te dienen in geest en waarheid. Want deze God zegt het toe, dat hij barmhartigheid doet aan duizenden dergenen die hem lief hebben. Amen. Laten we samen de Heer nog danken en bidden. Aan het einde, heren, van deze beide kerkdiensten komen wij tot u om u eerbiedig te vragen of dat u de prediking wil achtervolgen met uw geest. Of dat u onze kerkdiensten wilt heiligen in onze harten. Het bidden, het zingen, het preken, het horen, het orgelspel, alles wat er in de kerkdiensten gebeurt. Laat het alles mogen strekken, heren, tot de eer en de verheerlijking van uw naam. En dat we niet tevreden zijn met wat vormen alleen. Maar doorgrond me en ken mijn hart. Zie of er bij mij een schadelijke weg is, heren. Leid me toch op die eeuwige weg. Maak het waar in mijn binnenste. Zend uw licht en uw waarheid dat die mij leiden. En bewaar me voor dat geesteloze dienen van u. Want we schieten er niks mee op. Heren, bekeer ons zo. Dan zullen we bekeerd zijn. Help ons in alle dingen. In het overdenken van hetgeen we gehoord hebben. Voor uw aangezicht. En heilig het aan onze harten. Wees u met ons deze avond, de week die we begonnen zijn en alles wat er op ons af kan komen. In ons persoonlijke, gezins- of maatschappelijke leven, in het ambtelijke werk. Wees met ons als er een operatie wacht. Of als er andere dingen van ons gevraagd worden die moeilijk vallen, zorgen in huwelijk of gezin, persoonlijk. Allerlei kruisen die gedragen worden. Wilt u met de kinderen zijn, Heer, als ze vakantie hebben. Bewaart u ze ook, Heer, voor ongelukken. Wilt u ons nabij zijn, Heer. En geef u dat aanstaande zondag we elkaar weer mogen ontmoeten onder het woord. Bewaar voor een onverwachte en onverzoende dood. Vergeeft u genadig het zondige. Heilig de prediking. Vervolmaak het, Heere, al het wat tekort deed aan de reinheid van uw heiligdom. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 25, vers 6 zingen wij tot slot. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.